Nou, goedemorgen allemaal. Ga eens even staan. Ik wil me alvast excuseren voor mijn uitspraak. Ik kom uit Brabant, uit Eindhoven. Ik zeg wel van, daar kan ik niks aan doen. Ik heb gewoon gruwelijk veel geluk gehad. Ja, ik ben trots op. Ik ben trots op waar ik vandaan kom. Ben jij ook trots op waar jij vandaan komt?
Ja.
Ja, het is echt bijzonder. Ik kom de laatste tijd natuurlijk, omdat ik veel bezig ben met de voorbereidingen van Awakening Europe, veel in Rotterdam. En ik moet je eerlijk bekennen, toen ik het voor de allereerste keer die stad binnenkwam rijden, was ik wel best een beetje onder de indruk. Nou, zeg maar gewoon een beetje bang. Want ik dacht van, oh, die tram en alle verkeer en zo. Dan is Eindhoven maar een groot dorp. Niet meer dan dat. Nou, dan wil ik je de volgende actie vragen. Steek je handen eens met mij in de lucht. Hou ze eens even in de lucht. Goed zo. Het is goed voor je schouders. Hè? Lekker zo omhoog houden. Ik kwam binnen vanochtend samen met Hesley, zal ik daar nog aan hem voorstellen. En toen zei Arthur, kom snel even, dan kunnen we nog even bidden. Dus we gingen daar staan. Toen zei een van de broeders, zei, kom, wil je hier in ons midden komen staan samen? En dan gaan we voor jullie bidden. En wat gebeurde er? Ze beginnen met z'n allen keihard in tongen te bidden. Gewoon volle gas. En het was gewoon alsof de elektriciteit over mijn armen ging. Voel je het al een beetje in je schouders? Dat is ook de bedoeling, hè? En zo stond ik toen ik een kleine jongen was van 8 jaar. En dan kwamen een paar Afrikanen bij ons in het gezin. Mijn ouders waren net tot geloof gekomen. Je mag je handen laten zakken, hoor. Nou, ga lekker zitten. Maar zo voelde het een beetje. En er zaten Afrikanen binnen, gewoon op een doordeweekse dag. En ze vroegen op een gegeven moment, haal je oudste zoon eens naar beneden. Nou, ik lag op zolder te slapen, dus ik werd uit mijn bedje gehaald. Ik lag te slapen en naar beneden gehaald en ik werd daar in het midden gezet, net zoals vanochtend. En al die mensen die daar waren, die gingen om mij heen staan. Ze gingen staan, ze hieven hun handen op. En ze begingen met z'n allen in tongen te bidden over mij. En ik weet nog dat ze zeiden, doe je handjes maar in de lucht. En dat deed ik. En ga maar spreken zoals wij spreken. En mijn moeder vertelde me dat ik toen in tongen heb gesproken voor het eerst, 8 jaar. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Ik denk dat ik gewoon gedacht heb van, oh, ik brabbel die man en die vrouw maar na. Maar daar moest ik zo vanochtend zo aan denken. God sprak persoonlijk tot mij. Het raakte me echt diep, ook deze ochtend. Dat als hij iets spreekt over je leven, dan kunnen jij en ik doen wat we willen. Maar we zullen op onze bestemming komen omdat hij gesproken heeft. En toen ik daar zo stond als klein jongetje van 8 jaar. En ik moest denken aan die kids die hiervoor zaten. Dat is zo belangrijk. Onderschat hun niet. En we zeggen, ja, jonge lui, nieuwe generatie. En dat is ook waar. Maar als God spreekt, we hebben gebeden, we hebben hun gezegend. Als God spreekt over hen, dan gaat er iets gebeuren. Toen ik 8 jaar was, ik kwam uit een gebroken gezin. Maar er werd gesproken door God zelf. En toen ik 16 jaar was, toen moest ik opnieuw die keuze heel bewust zelf maken. En voor mij was dat een grote stap, maar er lag een belofte op mijn leven, net zoals er een belofte op jouw leven ligt. En een wereld om ons heen, die roept naar een vervulling van hem die in jou woont. Die iets gedaan heeft in jou, die iets gedaan heeft in mijn leven. Mijn ouders waren goed katholiek, vroeger, zoals een Brabander, goed katholiek. Die waren echt oprechte gelovigen. Alleen wat zij misten was een intieme relatie met Jezus zelf. Ze kwamen in de katholieke kerk en zaten in banken zoals deze. En ze deden de dingen die van hen gevraagd werden. Maar ze leefden eigenlijk in een hele diepe gebrokenheid. Sterker nog, mijn vader was psychisch zwaar ziek. En hij had meerdere zelfmoordpogingen geprobeerd. En ik was 3 jaar en ik zat al onder de medicatie. Zulke ogen onder de medicatie, want ik het gewoon niet trok. De spanning was te hoog in ons gezin. En mijn zusje, die was net geboren. En je zou het eigenlijk uit de mond van mijn eigen moeder moeten horen. Maar die zag het niet meer zitten. De buren van ons, die denken, die mensen die zijn helemaal koekoek. Die waren serieus aan het overwegen om te gaan verhuizen, die mensen. Die denken, dus, kun je een situatie zo voorstellen? Er was diepe ellende in ons gezin. Dat laat je aan de buitenkant niet graag zien. Daar was ik als 3-jarig jongetje. En dan komt er een moment in het leven van mijn ouders. Dat mijn vader op bed ligt. En die zegt, nou laat die mensen dan maar komen van die kerk. Want mijn moeder, die had die mensen ontmoet. En zij had eigenlijk, vrouwen weet je wel, die zijn niet zo makkelijker soms. Die had haar leven al aan Jezus gegeven. En die had gezegd, mijn man is zwaar ziek en ik weet niet wat. Kom jullie mee naar huis. Mijn vader zegt nog één kans. Eentje. Ik heb toch niks te verliezen. Geen hoop. Helemaal niks. Hij had alles geprobeerd. Alles geprobeerd. Echt alles geprobeerd. Hij kwam met een diepe duisternis van gebondenheid. En daarom vond ik zo mooi dat wij begonnen deze ochtend met een strijdlied. Ik geloof echt dat wat er gebeurt deze ochtend, allerlei facetten. Ik probeer wat dingen tijdens mijn toespraak hier aan te halen. God is ook deze ochtend profetisch aan het bewegen. Want hij heeft al voorbereid wat hij tot jou wil spreken. Hij heeft al voorbereid wat ik ga zeggen. Kijk niet naar mij wat ik zeg, maar luister naar de Christus in mij. Maar als je daarna kijkt, als je dat verlangt voor jezelf, dan zul je rijkelijk krijgen, zegt de Bijbel. Dan zul je het loon van die profeet ontvangen in jouw leven. En dan is het als een genadezaadje van God wat vrucht zal voortbrengen. Ook al is het maar zo klein. En toen kwamen die mensen aan het bed van mijn vader. En ze begonnen een lied te zingen. En ze begonnen met hem te spreken. En ze begonnen een Bijbeltekst op te lezen. Zoals wij ook deze ochtend een Bijbeltekst hebben gekregen. En ze spraken, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven voor je psyche, voor je innerlijke, voor je diepte. Dat had mijn vader nodig. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat is een startpunt om profetisch te kunnen gaan wandelen. Dat is het startpunt om een getuige van Jezus te zijn. Dat is het startpunt om uiteindelijk een echte volgeling van Jezus te zijn. En om een heel lang verhaal kort te maken, mijn vader komt tot geloof. Hij zelf daar, die avond, toen die mensen al naar huis waren, zijn hart aan Jezus gaf. En hij de eerstvolgende zondag met mijn moeder meeging naar een evangelische dienst. Niet in een kerkgebouw zoals deze, maar gewoon in een zaaltje waar hij nog nooit geweest was. En dan vertelt hij mij de verhalen, zegt hij, kom ik binnen en dan krijg ik van iemand gewoon een hand. Welkom, God zegen. Hij deed me nog nooit welkom geheten. Dat is persoonlijk. Jezus kwam bij de discipelen op een level van persoonlijkheid. Hij benaderde ze van man tot man. Hij liet merken dat hij oprechte interesse in hem had. En die zondag werd hij bevrijd en werd hem lichamelijke genezing gegeven door de Heer Jezus. En dan zegt hij van, ik stond daar en ik voelde alsof het bloed in mijn schoenen droop. Hij was echt ziek. Hij had nog maar 1,5 jaar te leven. Dat was gewoon klaar met hem, hè. Had ik zonder vader geleefd. Maar God is goed. Hij heeft ons gezien. Hij heeft de roep en het gebed van mijn moeder gehoord. En de roep van mijn vader, ook al wist hij niet hoe. En hij komt tot een levend geloof. En het is de genade van God dat ik daaruit ben groot geworden. Dat ik nu hier mag staan. Een vader van 3 kinderen. En gelukkig getrouwd. En mag staan in de bediening die God mij gegeven heeft. Het is niet mijn verdienste. Het is het grootste wonder van genade. En wat is het grootste wonder van genade? Dat is liefde. En ik wil je vragen, ik wil je heel even naar voren vragen, Hesley. Ik heb Hesley ontmoet op een bijzonder moment in mijn leven. Dat ik aan het uitreiken was naar jongeren op straat. Gewoon vanuit een jongerencentrum. Ik had net mijn baan gestopt als voormalig politieman. En ik zeg, Heer, waar wilt u mij gebruiken? En dan kun je heel moeilijk gaan doen, weet je wel. Een briefje uit de hemel, die kreeg ik niet. Maar er was een hele zachte stem die zei, doe gewoon wat voor ogen is. En ik had connecties met een jongerencentrum, ik ben daar gaan werken. En daar kwam op een gegeven moment Hesley langs zij. En ik wil je vragen om heel kort te delen. Wat heeft God gedaan? Waar kwam u vandaan en waar sta je nu? Want hij wordt echt serieus, krachtig gebruikt in de profetische bediening. En hoe mooi is het dan gewoon als broeders, als vrienden samen te bewegen. Ik met een heel evangelistisch hart. En hij vooral met een hart voor het profetische. Hoe God dat samenbrengt. Want het kan namelijk niet los van elkaar. Ja.
Nou, ik heb niet zo heel veel tijd. Dat is een lang verhaal. Maar ik ben geboren in 1987. En mijn moeder die was toen al 10 jaar van huis weggelopen. En die zat in de kraakscene. En mijn biologisch vader heb ik nooit gekend, want hij was een heroïnejunk. En in die tijd ben ik verwekt. En zij werd ook mishandeld, ook met mij in de buik. En zij is op een gegeven moment gevlucht. Zij is ondergedoken bij mijn opa en oma. En in de eerste 5 maanden dat ik in de buik zat, is zij tot geloof gekomen. En van de stress en van alle ellende en duisternis ben ik 6 weken te vroeg geboren. Maar er moest een moment zijn dat ik in deze wereld kwam. En God heeft dat moment gekozen om mij te gebruiken. En mijn moeder is later getrouwd, is ook weer gescheiden. En ik ben gelovig opgevoed. Alleen ik zag nooit echt iets van de liefde en de kracht van Jezus. Hele goede mensen, hele lieve christenen. Op de terugweg naar huis altijd ruzie. En toen is mijn moeder heeft een nieuwe vriend gekregen. We zijn verhuisd naar Helmond. En bij Eindhoven. Ik woonde bij Hilversum in de buurt. En ik raakte depressief en ik kreeg paniekaanvallen. En school ging niet goed. Heel mijn leven was van alles mis. En uiteindelijk ben ik van school afgegaan. Dingen lukten niet meer. Ik heb een burn-out gehad op mijn 19e. Raakte alles kwijt. Binnen 3 maanden stond ik op straat. En ben zo de kraakzin ingerold. En dan ga je op zoek naar wie ben ik nou eigenlijk. Hè? En bij gebrek aan iemand die zegt van, hey, Jezus houdt van je. Ga je het zoeken in andere dingen. Want je hebt je hebt geestelijke antennes, zeg maar. Hè? En ik had als kind had ik al dromen gehad waarin God tot mij sprak. Maar als niemand dat voelt, als niemand daar erkenning aan geeft. Hè? Want God spreekt alleen maar door de Bijbel. Zeg maar, dat was dan wat mensen toen geloofden. Dan ga je toch ergens anders zoeken. Dus ik heb in allerlei spirituele dingen gezeten. Boeddhisme, hindoeïsme. Heel diep erin gezeten. En ook heel veel drugs. En alles geprobeerd, zeg maar. Seks, drugs, rock'n'roll. Echt zo'n lifestyle. En liep rond met een hoge hoed. En zelfgemaakt, helemaal hippie. Tot ik op een gegeven moment bij de bron kwam. En een persoonlijke face-to-face ontmoeting met Jezus kreeg. Jezus stond hier voor mijn neus en die pakte mijn wangen vast. En ik voelde gewoon zijn liefde in mijn hart stromen. En al die vragen, want ik heb nooit mijn vader gekend. En ik had een stiefvader, die was meer een verzorger dan een echte vader. En ik zag gewoon, ik had een ontmoeting met Jezus, maar ook mijn vader. En ik had een ontmoeting met de God die mij gemaakt had, die mij had bedoeld. En hoe ik ook op deze wereld ben terechtgekomen. En wat mijn verhaal, hoe mijn verhaal begonnen is. Dat zegt niks over wie ik bedoeld ben om te zijn op deze wereld op dit moment. En hij heeft me vrijgemaakt van ik weet niet hoeveel demonen. En ik weet niet hoeveel dingen, alle drugs, alle ellende ben ik mee gestopt. Een jaar later riep hij me naar de Bijbelschool. Kingdom Life College. Toen heb ik Ludwig op een gegeven moment ook meegenomen. En Ludwig heeft nou allemaal connecties. En het is zo grappig hoe dat allemaal weer zo werkt. En nu, jaren later, gebruikt God me ook juist als heel krachtig in de bevrijdingsbediening. Heel krachtig op straat, in de evangelisatie. Maar vooral heel erg krachtig in het verstaan van Gods stem. Waarom? Omdat God mij die gevoeligheid had gegeven. En de duisternis heeft er alles aan gedaan om mij kapot te maken. En vanaf begin af aan op het verkeerde pad te brengen. Te roven en te stelen en te slachten. Maar God is gekomen om jouw leven te geven en dat we het hebben in overvloed. En dit is gewoon wat het evangelie is. Het is een kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft. En het is die kracht waarin Gods liefde ten volle zichtbaar wordt. Het is onze zwakte waarin hij zichtbaar wordt, omdat hij ons kracht wil geven. En het is die genade die hij vrijzet op ons leven en wil vrijzetten. En daarom spreekt hij zo graag door mensen heen, zoals Ludwig of mij. Omdat we ook bewust zijn geworden van die genade. Niet alleen voor onszelf, maar ook dat we mogen doorgeven. En dat is het, dan is het ook altijd goed nieuws. En wat er ook met je is, God wil je vrijzetten ervan. Hoe ver je ook diep in de duisternis zit, er is altijd een weg terug. En het is stap 1 is gewoon bekering en je ontmoet hem, net zoals dat ik hem heb ontmoet. En daar wou ik het even bij laten.
Thanks. Mooi. Ja, ga hem lekker zitten. Hey, dankjewel. Zo zie je een voorbeeld van Hesley en een klein voorbeeld uit mijn leven waar we vandaan komen. Hey, bedankt man. Je hebt als het goed is een foldertje gehad. Pak die eens even erbij. Was bij de ingang. Ik ben op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, ben ik gaan werken bij de politie. En je kunt van alles bezitten in je leven. Je kunt van alles gedaan hebben. Je kunt overal geweest zijn. Maar als je liefde niet hebt gevonden, dan heb je in het leven niets. Ik zei het nog gisteren tegen iemand. Ik kan nog zo. Ik bedoel, ik wandel nu als fulltime evangelist. En ik kan nog zoveel dingen gedaan hebben die goed eruit zien. Als ik ze allemaal vertel, zeg je, nou, is allemaal goed. Maar aan het eind van die week, als ik op vrijdagmiddag en het weekend begint. En ik denk van het weekend begint, maar ik ben leeg, ik ben moe, ik ben op. En ik heb niet de vervulling van Jezus dat ik weet dat ik het gedaan heb vanuit het zijn van een zoon. Dat ik het gedaan heb vanuit de genade die liefde heet. Dan is het leeg. Dan is het niks. Dan ben ik heel erg moe. En dan mag ik terugkomen op een punt waarin ik eigenlijk gestart was. En zeggen, Heer, ik kom weer bij u. Ik kom bij u, want daar is waar het over gaat. En dat heb ik op een gegeven moment gezegd in mijn leven. Ik zei, Heer, ik kan van alles nastreven. Net zoals mijn buurman. En net zoals als mijn collega's bij de politie. Ik kan van alles nastreven. Is het dat? En ik besefte, maar dat is het niet. Het is niet verkeerd dat ik bij de politie werk. Die mensen zijn nodig. Het is niet verkeerd dat je een leraar bent of school. Of dat je achter de kassa zit. Het is geweldig. Het is allemaal werk voor de Heer. Maar voor wie doe je het? Ik bedoel, ik zocht in de tijd van politie veel. Was ik veel met carrière bezig. Wat wil ik? Wat wil ik? Wat wil ik? En ergens begon er iets een beetje te knagen van binnen. Tot ik op een punt kwam dat ik zei, Jezus, ik wil u volgen. Ik wil doen wat u zegt. Dat is mijn diepste verlangen. En toen begon hij mij in te zetten. En toen begon ik tijdens mijn werk begon ik te getuigen over Jezus. Ook voor verdachtes die ik had aangehouden. En God deed iets in hun leven. En ik voelde dat er iets begon te groeien in mij wat buiten mijzelf was. Want als ik over na ging denken, dan zou ik uiteindelijk de stap nooit gezet hebben om mijn baan op te zeggen als politieman. En om van giften te gaan leven als evangelist. Dat is dom. Dat is... Mijn collega die zei nog tegen mij, Ludwig, ik maak me echt zorgen om jou. Ik zeg, waarom dan? Jongen, jij stort je in het ongeluk. Totdat ik ze een paar jaar daarna tegenkwam, bij de Chinezen, ik was Chinees aan het halen. En toen zei ze, Swinkels, dat ik jou hier ook nog zie. Het gaat goed zeker met de business. Dikke Chinees halen? Ik zeg, zeker jongen. Caravan, elke jaar op vakantie. En zo kijken ze dan. Bedoel, mijn buurman werkte, was mijn collega, en die werkte bij de politie. En hij zat elke keer te kijken van, jij kan elk jaar gewoon op vakantie. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, en nog meer dan dat. Ik zeg, maar daar gaat het niet om. Ik zeg, maar waar het wel om gaat, dat ik een vader heb die voor mij houdt en die voor mij zorgt. Dat konden ze niet geloven. Daarin was ik een getuige van Jezus. Gewoon door wie ik was. Dat wat God deed. Ze vroegen op een gegeven moment tijdens de politiecarrière, vroegen ze aan mij, zou jij een coach willen zijn voor jongeren? En ze vroegen mij vooral om dat te doen om wie ik was. En dat is denk ik de kracht. Dat mensen in ons gaan zien wie we zijn. En ik ben uiteindelijk, heb ik mijn baan gestopt. En ik heb gezegd, Heer Jezus, ik wil fulltime achter u aangaan. Want ik geloof dat u mensen op een plek wil brengen waar u ze wil hebben. God wil jou positioneren, zodat jij op die plek gaat wandelen waartoe jij geroepen bent. Waartoe jij bedoeld bent. Waarvoor je gemaakt bent. Ik liep gisteren nog even mijn hond uit te laten. En er kwam een vrouw met een rolstoel voorbij. En af en toe een gekke hond. Dus die rent keihard op die vrouw af. Ik denk, oeh nee, dat is niet goed. Weet je wel, een lieve vrouw in een rolstoel. En die hond maar blaffen. Dus ik ertussen. En gelukkig reageerde die vrouw rustig en kalm. Zegt, nou, kom wel goed. En ik raak toen met haar in gesprek. Ik zeg, ik zie dat u in een rolstoel zit. Wat is er gebeurd? En ze had haar hand zo in een brace. En ze begint te vertellen. Ik heb oprecht interesse. Op dat moment toon ik oprecht interesse in die vrouw. En ze begint te vertellen, ja, ik heb last met zenuwen. En uiteindelijk vertelde ze dat ze onder een vrachtauto terecht was gekomen. Ze kon niet meer lopen. Enorme zenuwpijn. Ik zeg, mag ik voor u bidden? Ik schiet hem gewoon in. Boom. Verder ga ik niet nadenken. Als ik ga nadenken, ga ik niet doen. Snap je? En als ik nog langer ga nadenken, dan begint mijn hart te bonken en dan durf ik het niet meer. Zo simpel is het. Dus daar stap ik dan al overheen. Ik zeg, mag ik voor je bidden? Heb ik het toch allemaal eruit gefloept? Ze zegt, ja, is goed, maar dat helpt toch niet. Ik zeg, waarom dan niet? Nou ja, er hebben wel meer mensen voor mij gebeden. Gebeurt er nooit iets? Ah, ja, ga je wel twijfelen. Hè? Denk je, oeh, heer, nou moet het gaan gebeuren. Als het nou niet gaat gebeuren. Oei, oei. En ik heb gewoon mijn handen opgelegd. En ik heb voor die vrouw gebeden. En ik heb eigenlijk twee keer voor haar gebeden. Eerst heb ik gebeden voor haar lichamelijke genezing. En ik heb op dat moment niets zien gebeuren. Maar ik raakte wel vervolgens nog dieper in gesprek met haar. En ik mocht bidden voor genezing in haar hart. In haar ziel. En toen rees ze weg. Toen zegt ze, waar die honden toch allemaal niet goed voor zijn. Hè? Dat is mooi, hè? Zo mooi. Ja, en toen liep ik weg. En dat is gewoon één heel simpel voorbeeldje. Gewoon gisteren in de speeltuin. Daar kan je heel veel verhalen voorstellen. Ik had ook niks kunnen doen. En dan denk je van, ja, was het effect? Er is geen genezing plaatsgevonden. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik strek me er iedere dag naar uit. En ik heb ervoor gekozen. Ik zeg, Heer Jezus, als u met uw woord spreekt en ik geloof wat u zegt waarheid is. En ik ga daar niks aan toevoegen en ik ga daar niks van afhalen. Dit is mijn standaard. Uw woord, het levende woord. Hier hebben we een Bijbel liggen, heel mooi. Dit is mijn standaard, Heer. En ik ga niet deze standaard, die de waarheid is in mijn leven, waarvoor ik gekozen heb, waarin ik geloof, waarop ik sta. Toen ik 16 jaar was, toen wist ik het allemaal. Wat weet je als je 16 jaar bent? En toen heb ik gezegd, Jezus, ik wil mijn leven aan u geven. Want er gebeurde iets in mijn hart, dat God voor het allereerst, eigenlijk in mijn tienerjaren, als kind had ik al echt al dromen en visioenen, maar in mijn tienerjaren aan het ontdekken was wat ik wilde, waar ik voor wilde gaan. Jezelf aan het ontdekken, idolen aan het najagen ben, dat ik zeg maar, Heere, ik wil u volgen, omdat ik toen ik daar op die specifieke plek was, God tot mijn hart sprak en toen wist ik dat het waarheid was. Je kunt iets weten met je verstand, maar als je de overtuiging niet hebt in je hart, ga jij nooit die stap zetten. En ik had geleerd vanuit mijn opvoeding, mijn vader was gemeentestichter en gemeenteleider, ik had de dingen geleerd van Gods woord. En ergens was er een waarheid in mijn hart geplant. Maar er was nog zo'n aanraking van God nodig. Die mijn ouders ook hadden gehad op die momenten. Dat ze heel diep zaten. En God raakte me aan en begon tot mij te spreken. En toen heb ik gezegd, Heer, ik ga u volgen. En ik wist het niet. Maar ik wist wel één ding. Dit wordt mijn standaard. En ook al beleef ik in het natuurlijke soms heel iets anders. We gaan door moeilijke tijden heen soms. En dan denk je, waar bent u, Heer? Waar heb ik dit aan verdiend? Waar zijn al die beloftes? Ik voel me alleen. Wie is die God die dan een vader schijnt te zijn? Maar ik zit wel hier. Zo voelt het vaak toch? Mensen om jou heen, collega's die door diepe dingen heen gaan, buren, familie, zijn issues, zijn gebrokenheden. Dat is een spanningsveld. Een spanningsveld tussen hemel en aarde. Maar er is een belofte waarin God zegt, ik heb alles overwonnen. Ik heb alles overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen toen hij aan het kruis ging. En hij zegt, ik heb alles goed gemaakt. Ja, en wij leven in die tijd waarin er een spanningsveld is. En de hemel nog niet helemaal zichtbaar is op aarde. Maar het is aan het doorbreken vanaf de tijd vanaf Johannes gekomen is. En Jezus voor ons gestorven is. Breekt Gods koninkrijk baan met kracht. Door jou en mij. En daarom durf ik te zeggen, omdat ik dat geloof en God in mijn leven begon te spreken als een waarheid. Zoals God begon te spreken in het leven van mijn ouders. En ze tot een levend geloof kwamen. Vanuit een religie naar een levend geloof bracht vrucht. Vanuit een weten van de dingen die ik geleerd had. Vanuit het voorbeeld van mijn ouders, wat echt heel mooi was. Maar het begon te landen in mijn hart, omdat God begon te spreken. En dat kwam bij elkaar. Ga ik nooit Gods woord naar beneden halen door mijn persoonlijke ervaringen van falen. Ik zeg, nee vader, u belooft. Dit is uw belofte. Amen. En daar leef ik naar. Amen. En weet je wat het mooie is? Dan doet het er helemaal niet meer toe of ik presteer. Of ik het goed doe, of ik het slecht doe. Dat doet er helemaal niet meer toe. Want er vroeg eens een keer iemand aan mij, Ludwig. Dat was een zakenman. En die zegt, Wanneer heb jij nou dat je zegt, ik ben geslaagd met de business? Ik dacht, wow, dat is wel een goede vraag, wat voor antwoord geef ik daarop? Dan zouden we zeggen, naar wereldse maatstaven, dan moet je het specifiek en meetbaar maken, smart, hè? Kent het allemaal wel. Moet je doelen stellen, moet je doelen behaald worden. Heel veel doelen die ik me gesteld heb ik niet behaald. Ik denk, ja, jongen, het is echt wel een beetje de wereld op zijn kop. Maar God gaf me wijsheid. Ik zeg, weet je wanneer ik mijn doel behaald heb in de business met de Heer? Als ik vandaag en morgen en overmorgen, als ik opsta, zeg Heren, ik ben beschikbaar voor u. En aan het eind van de dag zeg Heren, ik ben nog steeds beschikbaar voor u. Dank u wel dat u mij gebruikt heeft. Dank u wel dat ik beschikbaar ben. Dank u wel dat ik ervoor in alle nederigheid en zwakte bij u mag komen. Zeg Heer, gebruikt u mij maar. Dan ben ik geslaagd. Want dan weet ik dat ik leef en wandel in een leven van liefde. En dat geeft een weerspiegeling van wie de Vader is. We spreken in Jezus' naam. Maar Jezus is de weg, de waarheid en het leven tot de Vader. En die Vader wil een ontmoeting komen met jou. Het is de liefde van God die jou en mij in beweging zet. Maar er is visie en missie nodig om ons in beweging te houden. En wat is dan die visie en missie voor God, voor jou en voor mij? Wat zou nou het uiteindelijke doel zijn? Als jij met een business begint, dan is het heel belangrijk dat je even een stip op de horizon plaatst. Want je moet wel weten waar je naartoe gaat. Ik bedoel, als je op vakantie gaat, hè, dan kun je zo naar vakantie gaan. Maar het is makkelijk dat je dan even je Google Maps pakt. Zeg van, ik wil hierheen en ik zit nu hier en dan ga ik dus in die lijn zo. Dat is wel fijn. Dus om te zeggen, wat is ons doel in het leven? Wat is het doel van God voor jou? Generiek, gewoon algemeen. En ik denk de volgende, dat jij de liefde van de Vader mag ontvangen, gaan ervaren voor jezelf. Het mag gaan ontdekken voor jezelf. En het mag gaan doorgeven aan de eerstvolgende persoon die jij ontmoet. Als een gevolg van het ontvangen van die eerste liefde. De grote opdracht komt voort uit het grootste gebod. En wat is het grootste gebod? Wie weet het? Wat is het grootste gebod? Roep eens even, wat is het grootste gebod in de Bijbel? Heb God lief. En je naast als jezelf. Heb God lief met alles wat in je zit. Met heel je verstand, met heel je hart, met al je kracht. Alles, heb God lief. Boven alles. En je naast als jezelf. En wat is de grote opdracht? Dat wij, deze 28. Yes, alle volken tot mijn discipelen maken. Daar staat niet, we gaan iedereen bekeren. Daar staat, we maken discipelen. Dat gaat ietsje verder. Ik zeg ook altijd tegen mensen, ik ben geen christen, ik ben een volgeling van Jezus. Want het herinnert mij ook aan, maar volg ik hem ook echt. Want dan gaat het namelijk niet meer om mij, maar dan gaat het om hem. En daar werd ik vanmorgen ook zo door geraakt. Dat ik dacht van, ja Heer. Ik vond de liederen echt heel tof wat jullie gebracht hebben. Het heeft me echt geraakt. Want ik proef, God was echt tot mij aan het spreken. Ik weet niet of je gezien hebt, maar ik had echt tranen bingelden over mijn wangen. Ik denk altijd weer van, oh, ik pak voortaan altijd een zakdoekje. Dat is gewoon preventief zakdoek. Als de Heer mij raakt, dan moet ik altijd huilen. Maar dan denk ik van, ja, dat is gewoon fantastisch. We zijn hier bij elkaar als één lichaam van Christus. Zij die daar die liederen zingen. Die gasten die daar de beamer doen en het geluid en de video van de mensen thuis. Wij zijn één lichaam, veel kleurigheid. En dat weerspiegelt iets van de liefde van Jezus. En als die liefde aan de buitenkant gezien wordt, dan is de vrucht van het grootste gebod, heb God lief boven alles, is heb je naaste lief als jezelf. Dan wordt de grote opdracht een voortvloeisel uit het grote gebod. En ik denk dat dat eigenlijk de essentie is van waar het om draait. Willen wij als die discipelen van Jezus de geur en de smaak van God zelf weerspiegelen naar onze omgeving? En heel veel zullen zeggen, ja, dat wil ik wel, dat verlangen heb ik wel. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je vanuit liefde gedreven zijn, zoals 2 Korinthe 5 vers 14? Want de liefde van Christus, die dringt ons. En Johannes 15 van vers 13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dan gaat het over Jezus. Ik zeg wel eens, toen ik vanuit het jongerencentrum de wijken inliep. Ik zei, wat is nou het allermooiste wat ik voor jou kan doen? Een dikke auto kopen. Ik zei, dat is mooi. Dat kan ik niet doen. Maar stel je voor, als ik dat zou doen, vette auto is wel vet. Maar even serieus. Wat zou ook het allergrootste zijn wat ik kan doen? Dat is mijn leven geven voor jou. Dat als er een of andere gek aankomt lopen met een pistool, dat ik er nou voor spring. Dat is het maximale grote offer wat ik voor jou kan geven. Als ik dat doe, gaat het dan om mij of gaat het om jou? Ja, dan gaat het om mij. Dat klopt. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft de kogel gevangen voor jou. Hij sprong ervoor. Dan ging het niet meer om hem. De schepper van hemel en aarde, hè? Jezus die kwam als mens. en zijn goddelijkheid achterliet, ook al was hij nog wel God, maar mens werd om ons te dienen als een slaaf. Dat heeft Jezus gedaan. En dan zeg ik dan niet tegen zo'n gast als een riedeltje. Nee, ik sta bij hun. Moet je voorstellen, het is een groep van 20 jongeren. Heus aan het hoofd van die brommertjes, die overlastgevende jongeren. Waarvan we altijd denken van de bel even snel de politie, dat ze ze hier wegjagen. Ja, zo kwam ik als politieman en ik heb er veel weggejaagd en ik heb er veel opgekalkt. Maar toen stond ik daar. Gewoon niet met mijn politiepakje, gewoon mijn normale broek. Gelijk. En ik mocht met ze in gesprek gaan. Hij zei, weet je, Jezus houdt van jou. Want hij heeft die kogel gevangen. Ik bracht het in hun taal. De straf die jij verdient, heeft hij gepakt. En hij zou het weer doen als je het weer doet. En als ik dan besef dat die profetische kracht van God op mij is, omdat ik uit ben gestapt in geloof. Omdat ik hier besloten had op dit moment dat ik zeg, Heer Jezus, het gaat niet meer om mij. Dank u wel dat u mij gered heeft uit een gezin dat gebroken was. Als Jezus niet in mijn gezin was gekomen waar ik in op ben gegroeid, hoe had ik, hoe? En zo zijn er veel mensen om ons heen. Mensen die jij morgen gaat ontmoeten, op je werk, die hebben een vraag en een roep naar een vervulling in zijn hart, alleen ze het nooit zeggen. En misschien mijn buren ook, weet je, mensen hebben het al een beetje voor elkaar. Maar ze hebben het niet in de gaten, dat ze Jezus nodig hebben. Maar als jij kwetsbaar durft te zijn, bruikbaar durft te zijn, om iets van Jezus te reflecteren, dwars door jouw gebrokenheid heen. Dat is vaak, hè? Ik bedoel, als we het allemaal op orde hebben, dan kunnen we vaak praatjes vertellen, hè? Maar praatjes vullen geen gaatjes, zeggen we dan wel eens. Maar als jij merkt dat dwars door de moeites van jouw leven heen, van verlies en pijn en afwijzing en eenzaamheid, je Jezus hebt gevonden, omdat jij besloten hebt, samen met ik, met mij, dat we hebben gezegd, Vader God, dit is mijn standaard. Dan is er hoop. Dan is er een hoop op leven. Maar die collega naast jou, die heeft dit niet als standaard. Die heeft nooit die levende ontmoeting met Jezus gehad. Die heeft die vervulling nooit ervaren. En dan zegt Jezus, en ik snap er niks van, ik wil jou gebruiken en ik wil jou inzetten, zoals hij zijn 12 discipelen heeft ingezet. En die 12 discipelen, die waren zoals jij en ik. Weinig leiderschapskills. Veel te impulsief. Niet te vertrouwen. Geweldig grote beloftes, Petrus. Poh, dat zal ik nooit doen. Poh, wie vraaien? Nooit. Maar wie was de grootste angsthaas? Petrus. Die kneep er tussenuit als eerste. En trouwens, die discipelen ook toen Jezus werd aangehouden. Die peerden er tussenuit, stelletje, angsthazen. Ja, voel je hem? Ik ben ook een angsthaas vaak. En dan denk ik van, Heer, ik vertrouw u gewoon niet. Er komen allerlei dingen op mijn pad. En dan begin ik al te zweten. En dan denk ik van, ja, die partij die maakt het toch ook niet waar. Ik denk, oh jee, Heer, ik ben een hoop schuld op aan iemand aan het leggen. Ik ben een angsthaas. Ik ben een van die discipelen. En toch heeft hij ze uitgekozen om zijn leerlingen te zijn. En hij ging ze leren. Hoe? Door samen met hem te wandelen. En wat zei hij toen? Tegen die 12, tegen die 72. Jongens, ga maar. Ga maar die wijde wereld in. En laat maar de liefde van mij zien. Hoe? Door te getuigen van mij. Dat mijn koninkrijk is gekomen. Vergezeld door wonderen en tekenen. En dat is heden en dagen nog steeds. Want we dienen dezelfde God. Waarbij het woord nog steeds dezelfde is. En deze Jezus, de leven, het levende woord is. Die manifest aanwezig is. Hij is er. Zichtbaar, tastbaar, voelbaar. En dat heeft jouw collega nodig. Dat heeft jouw buurman nodig. Dat hij iets ziet van die Jezus in jou. Waarvan ze proeven, die man, die vrouw, die heeft iets wat ik niet heb. Daar zijn ze jaloers op. En dan zullen ze nooit meteen zeggen. En het enige wat jij hoeft te doen, is te stappen vanuit jouw comfortzone, waarin je gericht bent op jezelf, naar, Heere, ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor u, Jezus. Ik leef voor u. En dan gaat er een last van je schouders af. Want dan is het presteercultuurtje binnen jouw werk. Dan is jouw identiteitsissue binnen jouw familie helemaal niet meer relevant. Want dan gaat het niet meer om jouw presteren. Dan gaat het om wie jij bent. Dan gaat het niet meer over dat jij onterecht bent behandeld of beticht door een van jouw familieleden. Want dan gaat het om hem. Want als Jezus zegt dat jij een prima kerel bent, dan ben jij meer dan een prima kerel. Als Jezus jou iets geeft, dan kan niemand anders het van je afpakken. Dan hoef je niet meer te strijden voor je eigen ego. Dan hoef je niet meer op te komen voor je onrecht. Dan mag je alleen maar wijzen. Hey, ik heb het ontvangen en daarom geef ik het voor niks weg. Ja, maar dan word je toch armer, zegt die wereld. Nee, als ik 10 weggeef, is het de wereldse maatstaf en ben je 10 minder. We hadden het over het offer vanochtend. Als je 100 euro geeft, dan ben je naar wereldse maatstaven 100 euro armer, toch? 100 euro eruit. Maar het geestelijke principe is, als jij rijkelijk geeft, zul je nog veel rijkelijker gezegend worden. Op financieel vlak, maar op alle vlakken. Op alle vlakken. En dan kan zo'n collega die denkt, hoe kan dat nou? Zwinkels hier bij de Chinees. Ja, snapt hij niet? Dat is een heel simpel, dom voorbeeld. Maar dat is mijn eerste kans om te getuigen. Dan hoef ik alleen maar te zeggen, ja, weet je, ik dien een God. Hij is goed. Hij is groot. En dan zeg ik wel eerlijk, ze gaat niet allemaal vanzelf. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ik heb een heel overvloedig leven. En dat zei ik ook bij de jongeren. Als ik daar in de midden stond, ik zeg, weet je jongens, ik ging gewoon in de midden staan. Hè? Dat is wel een beetje spannend. Ik zeg, ik heb het beste leven van jullie allemaal. Jongen. Ja, dat zijn we eigenlijk het beste leven. En dan begon ik gewoon te getuigen van wat Jezus in mijn leven gedaan had. Dat is mooi, hè? Weet je wat er nou staat? Mijn alarm. Rotterdam Arise. En daar ga ik mij afsluiten. Rotterdam Arise. Ik heb om 10 over 12 heb ik mijn wekker gezet en dan bid ik voor Rotterdam. Zullen we dat nu ook doen? Zullen we samen gaan staan? Ga ik dadelijk nog iets zeggen over awakening. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar een moment nemen van gebed. Het is een zegen om die mensen van Awakening Europe te mogen ontvangen in Nederland. Het is helemaal niet relevant of ik het met hun eens ben, alles wat ze precies doen, hoe ze het doen, of wat hun cultuur is, dat is helemaal niet relevant. Sommigen vinden het geweldig, sommigen vinden het minder geweldig. Ik bedoel, dat herken je uit je eigen leven. Wat belangrijk is dat ik Christus in hun zie. En ik vergelijk het wel eens met een handjevol. Wij zijn hier bij elkaar, maar wij zijn een handvol mensen in de handen van Jezus. Wij zijn die handvol M&M's. En ze hebben allemaal verschillende kleuren. En ze zijn bedoeld om die smaak af te geven. Kun je je voorstellen, doe eens even je hand zo. Zo even je hand, zo. En die zit helemaal vol M&M's. Ik heb wel eens zakken M&M's, nam ik dan mee, weet je wel. Dat is voor de jeugd ook wel leuk, weet je wel. Die zitten dan vaak achterin denken, oh, wat duurt lang. Als ze dan een zakje M&M's hebben, dan houden ze het lang vol. Oh goed, denk, beeld je even in. We hebben een zakje M&M's. En pak je er eentje zo. En doe je in je mond. Proef je het? Denk vroeger ook als kindje, weet je wel. Hadden we dorst, waren we aan het spelen. Zeg, pak even een glaasje cola. Denk, lekker glaasje cola. En zo heb je die M&M's. En we zijn allemaal verschillende kleur. We hebben allemaal een verschillend doel. We hebben allemaal een verschillende plek in het lichaam. We mogen allemaal de geur en de kleur van Christus verspreiden. Vanuit zijn hand. Hij strooit ons op. En wat is wat ze gemeen hebben? Wat is wat wij als lichaam van Christus gemeen hebben? Het nootje. Het nootje. Het is de kracht, de opstandingskracht van Christus in jou en mij. Die zegt de Bijbel in die mooie potten van klei die aan de buitenkant allemaal een beetje krakerig uitzien. Snap je? Dan pot laten vallen en hij plakt hem weer. Maakt niet uit. Maakt niet uit dat je geplakt bent. Maar het is door de sporen van je gebrokenheid dat die Heilige Geest komt en zegt, ik kom met mijn alles overtreffende kracht van God. Opdat hij gezien zal worden, niet jij. En zijn alles overtreffende kracht van God uitgegoten zal worden naar jou. omgeving. Vader God, ik dank u wel dat we hier zo mogen staan. En samen mogen bidden voor Rotterdam. Samen mogen bidden, Heren. Heer, voor onze buren. Onze buurman en onze buurvrouw. Het is fijn als jullie van het team een lied zouden willen inzetten. En ik denk dat het goed is dat we een moment nemen met elkaar. Nou, wacht dus niet op mij of op de worship. Maar dat we nu een moment nemen om samen op de bres te staan voor onze stad. Voor het dorp waar je vandaan komt. Voor je eigen straat. Voor de mensen om je heen. En het fantastische is, als we dat gaan doen, dan ga je merken dat je boven je eigen situatie uitgetild wordt. Want onze focus is Gods woord. En dan gaat onze blik naar Hem. En zijn blik is al op ons. En dan gaan we spreken woorden vanuit de hemel. Die genadezaadjes zijn in het leven van de mensen om jou heen. Breng ze voor de troon van God. Breng jouw stad voor de troon van God. Breng Rotterdam voor de troon van God. Breng Awakening Europe voor de troon van God. Want deze stad zal gered worden voor Koning Jezus. Laten we met elkaar bidden. Vader God, in Jezus' naam. En strek je hand uit. Strek je handen uit. En zeg: Jezus, kom en noem ze bij naam. Heer, ik bid voor mijn buurman. Ik bid voor mijn buurvrouw. Heer, kom. Heer, ik bid, Heer Jezus, voor mijn docenten. Heer, ik bid voor mijn klasgenoten. Heer Jezus, als ik morgen weer in de trein stap, op weg naar werk, opent u hun deur. Vader, diezelfde man naast wie ik elke keer zit, de stress spat van zijn gezicht af. Red hem, Vader. Kom, Heer, met uw genade. Red onze stad. Roep het uit, Koning Jezus. Roep het uit, Koning Jezus. Want Hij wil jou gebruiken om dat voorbeeld te zijn. Strek je handen uit naar de hemel en zeg: Vader God, ik richt mijn blik op U. Want U wil mij gebruiken. Vader Heer, kom met uw zegen over onze stad in de naam van Jezus. Laten we het uitroepen voor Koning Jezus. Kijk niet naar mij, maar kijk naar Jezus. Blijf bidden samen, mensen. Blijf bidden. Vader God, Heer, we komen bij U deze ochtend, Heer. Heer, U kent de situatie, Heer Jezus, in mijn stad. U kent de situatie, Heer, in mijn werk. Heer, kom, Heer, met Uw kracht. Vader, raak ons aan in Jezus' naam. Heer, dat we die arbeiders zullen zijn in de oogst. Vader, niet gedreven, Heer Jezus, vanuit de menselijke inspanning. Heer Jezus, geleid horen, Heer Jezus, door eigen agenda's. Maar Vader, dat we zullen bewegen, Heer Jezus, vanuit Uw geest. Bekrachtigd, Heer, door alles wat ons gegeven is. Dank U, Jezus, dat U gekomen bent, Heer, met zoveel gaven in Uw gemeente. Om ons toe te rusten, Vader, in het profetische. Vader, Heer, om uit te stappen, Heer Jezus. Om Uw naam bekend te maken. Heer, om te leren, om te wandelen als discipel. Maar Jezus, vul mijn hart opnieuw, opdat ik een bruikbaar instrument zal zijn in Uw hand. Heer, en ik kom voor Uw troon, Heer, met onze buren. Vader, Heer Jezus, met mijn werk, raak mijn baas aan. Heer, raak hem aan in de naam van Jezus. Heer, opent U een deur, dat ik mag gaan getuigen van wie U bent. Halleluja, Jezus. Dank u wel, Heer, dat u gekomen bent. Heer, op deze aarde om te heersen en om te regeren. Heer, wij mogen samen met u hier regeren. Dat uw koninkrijk zichtbaar zal zijn in alle plekken en lagen van de bevolking. Heer, op iedere duistere plek, Vader. Heer, op iedere hooggeplaatste plek, Heer. Heer, en daarom bid ik, Vader, kom, Heer, in die steegjes van gebrokenheid. Heer, waar drugsproblematiek is. Vader, waar mensen, Heer Jezus, met zelfmoordgedachten zitten op dit moment. Komt u op die plek, Heer Jezus. En breek door in de naam van Jezus. Vader, Heer, kom, Heer Jezus. Heer, daar waar de beslissingen over dit land genomen moeten worden voor onze regering. Vader, Heer, van de burgemeester, Heer van Rotterdam. Kom op deze plek en we spreken uw licht uit in de naam van Jezus. Opdat u gezien zal worden. Heer, opdat de beslissingen genomen zullen worden in uw naam, Jezus. Vader, wat u regeert en u heerst over ons land. Dank u, Jezus. 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 Ik wil je nog oproepen tot één ding. Geef elkaar eens een hand. Probeer eens die rij te sluiten. En voor de mensen die hier aan de zijkant zitten, is misschien een beetje, probeer, kom er eens bij. Misschien kunnen jullie erbij staan dat we met elkaar een cordon volgen. Je ziet wel zo'n ME, hè? Als de pleuris uitbreekt in een stad, dan komt die ME en dat is gewoon één lange linie. Waarom is dat? Dat is krachtig. Dat is krachtig. Yes. Yes. Hebben we elkaar vast? Hebben we elkaar vast? Yes. Oké, dan steken we onze handen in de lucht. Yes. Dit beeld liet God mij zien. Tig en tig jaar geleden. Hij zegt, zo zullen jullie staan met elkaar. Rondom jullie stad. Rondom jullie dorp. Rondom jouw werkplek. Rondom de plek waar je komt. En toen zei Jezus het volgende. Hef die vlag op. Hef die vlag op. Wie waren diegenen die hier aan het vlaggen waren? Kom eens naar voren. Tussen rij uit. Pak die vlag eens even. Pak die vlag en ga hier staan. En toen zei de Heer. Hef de vlag op. En proclameer mijn koninkrijk. En ik ben, dat was echt een visioen van hem. Ik ben dat gaan doen. Ik zeg, ik had een vlag gepakt. Ik zeg, uw koninkrijk komen over deze stad. En God liet mij het beeld zien. Dat op dat moment dat we dat met elkaar gingen doen. De demonen vluchten als angsthazen eruit. Ze vluchten uit de stad. En er kwam vrijheid. En er kwam nieuw leven. En dat is wat Rotterdam verdient. Omdat Jezus is gekomen. En daarom verdienen we het. En als wij samen, dadelijk, als we gaan zingen, met elkaar gaan staan en zeggen, Gods Koninkrijk komen over onze stad. En Heere, ik ben beschikbaar, gebruik mij. Gebruik mij. En dan zal de demonie wijken. En daarom vond ik mooi dat we begonnen met een strijdlied. Dat was niet zomaar, we begonnen met een strijdlied. We kwamen vanochtend, we tankten bij het benzinetankstation. En op die benzinetankstation had Hesley al eerder voor iemand gebeden voor migraine. En uiteindelijk zegt die vrouw, ja, maar ik heb toch acupunctuur laten toepassen. En toen zeiden we tegen elkaar, hoe moeten we hier nou weer mee? Maar ik besefte me al te goed, er is een strijd gaande. Maar de overwinning is in onze hand. En die gaat zichtbaar worden, niet als je hier blijft zitten op die stoel. Die gaat zichtbaar worden als we zo met elkaar gaan bewegen. En dan maken we van nu, op dit moment, een startpunt mee. Maar als je die deur hier verlaat, dan begint het. Oké, laten we samen de lofhef voor Jezus aanheffen. En houd dat in gedachten, die mensen, die situatie. En proclameer zijn koninkrijk over deze stad te komen in Jezus' naam. Yes.
Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Losing all my life, you have been faithful. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. With every have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Cause all my life you have been faithful. Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness. It's running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing
Jezus koning. Halleluja. Zo, Jezus is goed.